is wel de eerste keer dat ik iets van haar heb begrepen.
Het is nooit rock'n'roll geworden. Ik ben nog steeds aan het wachten op rock'n'roll.
Oh, het is weer de hoogste tijd voor een beetje tijgerbalsem. Lekker ontspannen en toch pittig. Sam en Eus warmen je op en maken wat los. Van media tot lifestyle. Van sport tot cultuur. Samen gaan ze dwars door de week. Om te eindigen bij jou. Dit is tijgerbalsem.
Sam, mag ik zeggen dat je eruit ziet als een gigolo vandaag?
Heel graag zelfs.
Ja.
Dat is wat ik probeer uit te stralen. Nee, ik krijg er heel vaak commentaar op dat ik altijd iets te veel knoopjes open doe.
Mm-hmm.
En nu weet ik zit in een podcast, dus in principe zien mensen het niet. Maar ho, wij hebben draaiende camera's, er worden shorts geknipt. Dus mensen kunnen het echt wel zien en commentaar leveren, vind ik mooi.
Ik denk ook dat wij de enige podcastmakers in Nederland zijn die eerst naar de kapper gaan voordat ze een podcast maken.
Is dat zo? Ja.
Ja.
Ja, wij zijn wel een beetje ijdel, hè?
Dat klopt. En ik vind dat helemaal niet erg, want ja, je moet toch goed uitzien?
Nee, klopt. Nee, maar ik vind het ook zoiets. Je wil er verzorgd uitzien. Je wil dat mensen iets zeggen over je. Je wil dat mensen je bewonderen, zowel op fysiek en spiritueel niveau.
Mm-hmm.
En wij doen daar ons best voor.
Ja.
Jij denkt toch heel erg goed na over je haar en je kleding van de dag?
Zeker. En ik wilde ook nog zeggen, je ziet er mediterraan uit.
Ja, maar ik heb Portugese roots, hè?
Ja.
Dus
ja.
Niet dat dat mediterraans is, maar
dat kan je niet heel goed uitdrukken, maar ja, donker een beetje, dat overhemd. Ja, mediterraan.
Ik hoor het vaker. Ik was ook een keer in het paardje, toen zei een meisje die dacht dat ik een Italiaan was.
Hmm.
Maar ik vind niet dat ik er Italiaans uitzie.
Wist je dat ik vroeger in de discotheek altijd zei dat ik uit Peru kwam?
Waarom?
Nou, omdat ze wel een beetje afgeknapt waren op Turken. Ja, die meisjes die hadden zulke negatieve ervaringen met Turkse jongens. Die hadden thuis een vrouw, maar dan wilden ze in de discotheek ook een vrouw. Dus toen zei ik, ik ga vanaf nu zeggen dat ik uit Peru kwam. En ik had zelfs een naam tijdens het uitgaan.
Wat was je bijnaam dan?
Alejandro.
Alejandro.
Ja, ik zei dat ik ben Alejandro en ik kom uit Peru.
En ze geloofden je?
Nou, ze waren wel blij. Oh, dachten ze van, oh, gelukkig geen Turk. Want dat zijn toch wel vaak, ja, godverdomme, nu krijg ik wel mijn boze Turk achter me. Maar ja.
Moest je ook Spaans praten om het te bewijzen?
Nee, dat hoefde niet. Want ik zei dat ik al heel lang hier woonde en dat ik het niet meer kon. Maar het werkte wel altijd. Peru vonden ze zo interessant.
Hoe vaak verzon je verhalen over wie je was vroeger?
Tijdens het uitgaan?
Ja,
constant.
Een lopende band, hè?
Ja, dat had weer te maken met die mensen. Jij ook?
Ja, joh. Kijk, ik ben in Portugal opgegroeid op een internationale school. Mm. Dus ik had Engels onderwijs.
Ja.
Dus ik sprak, ja, ik spreek nog steeds goed Engels. Maar ik had vroeger echt een Engels accent. Omdat ik dag in, dag uit Engels sprak.
Ja.
Dus toen ik in Nederland kwam, of met Nederlanders sprak in Portugal tijdens het uitgaan, was ik met een Engels accent. Deed ik me voor echt als iemand die uit Londen kwam.
Oh.
Hi, yeah, how are you? Yeah, I'm Sam. Yeah, just, I saw you from a distance. I thought you were the most prettiest girl I've ever seen in my life. And I was wondering if we could, you know, have a little chat. En dan bleef ik gewoon Engels praten.
Mm-hmm.
Ook wat ik deed, verzinnen wat ik deed in het dagelijks leven.
Oh ja, dat deed ik ook. Ja.
Op een gegeven moment had ik vrouwen overtuigd dat ik dolfijnen redde op de westkust van Portugal. Ja. 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 Ik was zo'n bootje in.
Ja, ik zei gewoon dat ik drugsdealer was. Ja.
Nee, dat zei je niet.
Jawel, ja? Dan dacht ik dat je veel geld had. Ja.
Echt waar?
Ja, maar dat was zo.
Je kan van alle beroepen verzinnen om veel geld te hebben. Je ging voor drugsdealer.
Ja, maar hieruit blijkt weer dat wij een andere jeugd hebben gehad.
Ja.
Ik zat in de onderklasse met kampers, met jongens die statusgevoelig waren. En als je drugs verkocht, had je veel geld.
Ja, nee, oké, dan snap ik dat. Ja. Nee, ik was in Portugal aan de kust. Dus het dolfijnenverhaal was daar ook best wel logisch in.
Nee, maar zo mensen vragen ook wel eens van, wat is dan precies het verschil tussen jullie? En dat komt hier heel goed tot uiting, vind ik.
Ja, ja.
Wij moesten ons op een andere manier redden, ook in de discotheek.
Het is heel fijn in een podcast waar je naar luistert, dat de twee het niet altijd met elkaar eens zijn en dat ze hun uitzonderlijke ervaringen met elkaar delen en tegenover elkaar zetten.
Zo is dat.
Je moet het niet altijd met elkaar eens zijn. Er moet een beetje wrijving en frictie zijn, vind ik.
Zo is dat. En over wrijving en frictie gesproken, we hebben vandaag weer een kopstuk.
Dag, Jezus. Is het weer zover?
Waarom? Vind je het geen leuke rubriek?
Nou, die van vorige week was wel een beetje zelfvoldaan, hè? Die zaakwaarnemer.
Nou, dan heb ik slecht nieuws voor je.
Oh god.
Dit gaat misschien nog een stapje verder volgens sommigen.
Oh nee.
Maar ik moet wel zeggen, ik heb bewondering voor het feit dat deze man zo zelfvertrouwen, zelfvoldaan. Nou ja, in elk geval, hij staat voor zijn zaak.
Wat is zijn beroep?
Hij is zanger.
Niet een volkszanger.
Hoezo? Jij houdt van volkszang?
Nee, ik vind alleen Engelbewaarder leuk, maar ik vind Nederlandstalige muziek verschrikkelijk.
Nou, deze man is zeer behendig in het uitoefenen van smartlappen.
Ach, jezus.
En hij kwam weer in het nieuws.
Het is niet Wilfred Genee, toch?
Nee, ik zei zeer behendig in smartlappen, zei ik. Hey, en hij is Hij snapt niet dat er zoveel commotie is. Hij is een beetje omstreden hier in Deventer en omstreken. Want daar zijn wij. En daar gaan we het over hebben. Ja. Nou ja.
Ik heb me deze week aan mezelf geërgerd.
Hoezo?
Ja, maar daar kom ik later op terug. Maar ik heb iets gedaan waar ik spijt van heb.
Oh.
Ja.
Dat je weet dat het helemaal niet in de mode is om te zeggen dat je er spijt van hebt. Hè?
Ja, maar sorry. We leven nu in een maatschappij. Of althans, we moeten de maatschappij gaan veranderen dat we dat wel gaan doen.
Ja. Ja, jij bent een jongen van 27.
Berouw tonen.
Ja, berouw tonen. Sorry zeggen op tv. Dat is wat jij ook.
Wie doet dat niet dan?
Nou, Johan Derksen heeft daar moeite mee om sorry te zeggen op tv. Dat is toch dat is algemeen bekend. Maar daarom ben ik blij dat ik met iemand als jij deze podcast maak. Jij bent 27, ik ben 40 en ik leer van jou.
40, hè?
40, ja. Dus ik leer van jou. Jullie hebben een frisse blik op de zaken. Dus dankjewel dat je me straks gaat helpen.
Ik ben blij met jouw inzichten van deze wereld. Want ja, daarom heb ik me ingeschreven voor jouw nieuwsbrief. Dat ik dat allemaal meekrijg. Zo leer ik weer.
Nu ben je erbij, hè? Ja, nu hoor je bij de community.
Na die aflevering van vorige week, waar we het echt heel erg uitgebreid over jouw nieuwsbrief hebben gehad, dacht ik kan het niet laten liggen.
En wat denk je, hoeveel nieuwe aanmeldingen naar die...
Ja, op basis van onze luistercijfers, dan hebben we het ook weer over de tienduizenden, denk ik, of niet?
Ja, het waren 300, maar toch? Ik ben blij met 300 nieuwe aanmeldingen.
Dat is toch lekker?
Leuk. En iedereen is welkom op mijn website, urgentacquel.nl.
Let's go.
Sam, ik geef veel lezingen in het land, zoals je weet. Ik maak tv-programma's. Als je van buiten naar mijn leven kijkt, zou je kunnen denken, deze man is rock and roll, deze man is glitter en glamour, deze man heeft het helemaal voor elkaar, mooie kleding, hij rijdt in een dure auto. Ik redeneer nu even vanuit het perspectief van wat jonge mannen die misschien ook wel zo'n leven zouden willen hebben. Maar het is niet altijd leuk. Het is niet altijd een feest.
Was het trouwens, voordat je naar je hoofdverhaal gaat, was het altijd leuk? Hoe lang heeft het geduurd dat het rock and roll werd?
Het is nooit rock'n'roll geworden. Ik ben nog steeds aan het wachten op rock'n'roll.
Oh.
Ja.
Dus dat imago wat je hebt, dat klopt dus eigenlijk helemaal
niet. Toen was ik alleen schrijver. Dat eerste jaar was echt rock'n'roll. Toen stond ik dronken op podia voor te lezen. En achteraf natuurlijk meisjes meenemen en zo. En geld verdienen.
Meervoud ook. Op één avond meisjes? Of meisjes over meerdere avonden?
Nee, één meisje op één avond. Okay. Had ik mijn handen vol aan. Nee, ik was de new kid on the block. Dus dan is er heel veel rumoer om je heen. De mensen willen aandacht.
Heb je echt misdragen in die tijd?
Ja, ik heb wel spijt van bepaalde dingen. Als in later besef je pas wat voor podium je had gekregen. Bijvoorbeeld het programma 24 uur met heb ik ingezeten.
Met Wilfried de Jong, ja. Of met Theo Maassen.
Nee, was toen met Wilfried de Jong. Ja. Maar ik dronk al in het eerste uur een fles Jack Daniels leeg. Ja, het was achteraf niet zo slim om te doen.
23 uur te gaan.
Precies, precies. En ik slaap heel slecht, dus ik bleef ook wakker. Ja, dat soort dingen, daar leer je wel van. Dat had ik niet moeten doen. Maar
wat heb je toen allemaal gezegd in die uitzending?
Nou, het was niet eens zozeer dat ik rare dingen zei, maar wel dat ik me baldadig gedroeg. Dan ging ik me verstoppen en zo. Weet je wel, dat ik van, ja.
Ik wil niet zoeken waar je was.
Ja, die ging me zoeken, ja. Best wel gek, hè?
In die kleine studio.
Ja. Nee, het was wel ook een rol in het begin, maar naarmate er meer bij komt, dus dat bedoel ik, na het schrijven kwam tv erbij. En wat dat betreft had ik van de week een mooie combinatie. Ik moest eerst op drie plekken opnames doen voor Ster op het Doek. Dan ga je, zeg maar, je hebt eerst een poseerdag. Dan komt de bekende Nederlander, de kunstenaars ontmoeten de bekende Nederlander. En zij gaan alvast de eerste schetsen maken. Ik doe het interview. Ja. Dat is dag 1, draaidag 1. Dan heb je draaidag 2. Draaidag 2 ga ik langs die kunstenaars om te kijken in hun ateliers hoe ver ze zijn.
Ja.
Dat is na een paar dagen.
En die zijn natuurlijk verspreid over het hele land.
Zo is het. Dus ik was in, ik geloof, Oudebos, Schavendeel. Ergens in de buurt, Bergen op Zoom. Ik was vooral zuidelijk.
Ja.
Maar ik had in de avond nog een lezing. Of was meer een boekbespreking. Ik mocht een boek gaan bespreken, een uur lang. In Amsterdam. En wij waren best wel vroeg klaar. Dus ik nam afscheid van de jongens. Leuke draaidag achter de rug. Ik zei, ik moet nog verder. Ik kwam in Amsterdam. Jij bent een jongen die deels in Amsterdam woont.
Zeker.
Alleen als ik om 5 uur in Amsterdam ben en ik moet om 8 uur optreden, weet ik niet zo goed wat ik moet doen.
Ja.
Wat zou jij doen als je mij was?
Om 5 uur in Amsterdam en je hebt 3 uurtjes die je moet overbruggen?
En het regende.
Dan zou ik toch wel... Ja, het is de meest simpele optie. Maar zou ik in de kroeg gaan zitten, maar niet in het toeristische centrum?
Nee. Nee, dat is ook niks voor mij.
Nee.
Nee. Dus kan niet van mensen.
Nee, je houdt niet van mensen. Ja, ik zou zeggen de bioscoop. Even een filmpje pakken. Nee, ik ben een filmliefhebber.
Ja. Ah, ja, nou eigenlijk geef je nu best wel goede alternatieven. Dankjewel daarvoor. Ja. Volgende keer bel ik jou.
De bibliotheek.
Maar ik was ook heel erg moe. Ik wist het niet. Ik had ook geen deadlines. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb zo'n lang gekoesterde droom. Gek is dat, hè? Maar ik wil altijd een keer in mijn auto slapen.
Waarom?
Ja, dat lijkt me leuk. Dus ik heb het al zo ingericht. Ja,
het is toch heel oncomfortabel om in een auto te slapen?
Ja, vind ik ook. Het is een soort afwijking. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb ook echt een kussen in mijn auto.
Ja.
Ik heb een deken in mijn auto. En ik dacht, dit is het moment.
Ja.
Nu kan ik het gaan doen.
Het is nu of nooit.
Je hebt Weteringschans in Amsterdam.
Ik wil net zeggen, waar stond je geparkeerd?
Weteringschans, ken je dat?
Ja,
dus, rotonde, en daar heb je daar rechts, heb je daar Frederiksplein heet dat, geloof ik.
Ja, ja. Bij die tramhalte,
precies.
Vlak voor de brug bij de Amstel.
Precies, ja. Precies. Daar was ik. Stond mijn auto op een hele goede plek.
Bij Nederlands Bank.
Juist, jij weet het. Mijn auto stond op een heel goede plek. 5 uur. Ik dacht, dit is het moment. Mijn droom gaat uitkomen. Ik ga slapen. In mijn auto. Dus ik ben gaan liggen achter, kussentje erbij, deken. Ik dacht, oh, mensen moeten mij niet zien. Dus ik heb het panoramadak dichtgeschoven. Zonnekleppen heb je aan de zijkant. Ik ging liggen. En ja, als ik er zo aan terugdenk, het was best wel, ja, kut om daar te liggen. Ja, het was niet lekker om daar te liggen.
Het was niet de ervaring die je had gehoopt.
Nee, dus ik
waarom niet dan? Wat gebeurde er?
Je ligt toch niet lekker op de achterbank van zo'n auto. En ik heb een mooie auto, een grote auto, maar het is geen bed.
Nee.
Dat bleek wel. Dus maar ik had ook alle deuren dicht gedaan.
En was je ook echt in slaap gevallen?
Nee, ik kan helemaal niet slapen, joh. Ik had hele pijn ook. Ik voelde die gordels en weet je, dat die ijzeren uiteindes. En nou, ik dacht, oké. Dit gaat niet werken. Na een half uur, ik stuur nog een foto naar Anna van, kijk, glitter en glamour in Nederland. Oh, ik ben zogenaamd een A-ster. Nou, A-ster slaapt in zijn auto, ook lijkt wel een zwerver. En dus ik stap uit. Maar wat gebeurt er, denk je?
Iemand spot je?
Nee, het alarm ging keihard af. Keihard ging het alarm af, juist in dat deel van Amsterdam, waar toch wel bemiddelde mensen ook wonen.
Ja, ja.
Komt opeens een Turk uit een SUV. Ja. Die staat dan ook weer de SUV.
Ja.
Ik deed het gewoon alsof het heel normaal was, maar ik wist niet hoe ik mijn alarm uit moest zetten. Dus wat gebeurt daarna? De centrale installatie, alarmcentrale belt mij op. Zeg, ja, meneer, er wordt geloof ik nu op dit moment ingebroken in uw auto.
Ja.
Ik heb zo'n dienst. Ik zeg, nou, volgens mij zit dat iets anders. Ik ben hier, maar bedankt voor het bellen. Ik ga het regelen. Dus ik kan op knopjes drukken. Waar allemaal mensen die daar hun honden uitlieten en die keken me zo'n beetje argwanend aan. Maar je weet hoe de meeste Nederlanders zijn, die durven dan niet in te grijpen.
Nee.
Uiteindelijk kreeg ik dat alarm uit. Ging ik op een bankje zitten. Er kwamen allemaal honden langs me. En honden.
Ook je kussen en je laag mee of niet?
Nee, dat niet. Maar wel, mijn haar was helemaal, ik was gewoon helemaal vervomfheid en zo. Ik zag er niet uit. En toen viel mij ook iets op. Toen kwamen allemaal mensen met honden langs. Allemaal rijke mensen. Dat zag je aan hun uiterlijk. En die honden die gingen drinken uit een fontein. Heb je dat wel eens gezien? Daar is zo'n parkje.
Nee, ik ken het parkje, maar ik ken de fonteinen niet.
En al die mensen, alsof het afgesproken werk is, lieten hun honden drinken uit de fontein. En ik had ook heel erg dorst.
Nee.
Echt? Dus ja, dus ik ging ook drinken.
Ging je in de rij staan met andere honden?
Nee, ik ging wel wachten tot die honden weg waren. En ik ging ook drinken daar uit. En toen dacht ik, ja, wat is dit voor hondenleven? Wat is dit? En toen kwam ik daar aan bij die mensen. En die zeiden van, wat fijn dat je er bent en zo. Met alle egards werd ik ontvangen alsof ze een ster hadden binnengehaald. Ik dacht, ja, jullie moesten eens weten.
Ja.
Dus dit is heel goed om even te beseffen.
Even met beide benen weer op de grond gezet.
Beide benen op de grond. Ik ben niets meer dan een hond.
Ik wil je nog één vraag stellen. Dat moment dat jij in je auto ging liggen,
mm-hmm.
Ben jij zeg maar via de achterbak erin gegaan of niet?
Ja.
Heb je dat gewoon op straat? Want dat is een drukke straat. Men ziet het wel als jij in je achterbak klimt.
Ja.
Hebben mensen jou gespot?
Ja, toen jij, ja.
Ging je ook met je kussentjes zeg maar zo erachterin stappen?
Ja, dat ging wel. Ja, maar ja, weet je, vroeger was ik altijd een heel terughoudend iemand. En ik was bezig met de meningen van anderen. Ik dacht, ja, dit is mijn auto. Dit ga ik gewoon doen.
Ja.
Ik ben toch niemand tot last als ik ga slapen in mijn eigen auto.
Nee. Maar mag dat trouwens? Je mag toch niet? Is dat legaal? Om 's nachts in je auto te slapen?
Dat weet ik niet. Maar ik lees wel dat er steeds meer Nederlanders in hun auto wonen. Omdat ze niet een woning kunnen betalen of vinden.
Ja,
dus
de woningcrisis.
In principe ben ik een goed gezelschap. Alleen, je zou het misschien niet denken bij wie ik ben en wat ik doe. Dus dat vond ik wel een vreemde
gewaarwording. Als je naar je inkomen kijkt, is het een gekke match.
Ja, het heeft niet alleen met geld te maken, maar ja.
Ook met status?
Nou, gewoon mensen zouden niet in een auto moeten slapen überhaupt. Maar ik wilde het heel graag, dus heb ik gedaan. Ja. Ja,
ik ga het overwegen. Ik heb namelijk een nieuwe auto gekocht. Ik heb een Tesla Model 3 gekocht, 2024.
Een deugauto.
Een deugauto, nee, omdat die elektrisch is.
Ja, dat zeggen toch mensen die recht zijn. Nee, leuk, gefeliciteerd. Ja,
heb jij ooit een Tesla gereden?
Nee, nooit gereden. Wel bij jou in de Tesla gezeten, maar nooit
in mijn andere Tesla die ik hiervoor had.
Ja.
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 Waarom moest die ander weg?
Nou, ik had een Model S uit 2018.
Mm-hmm.
En die was flink aan het afschrijven.
Mm-hmm.
Dat was echt gewoon bijna... Nee, ik wilde zeggen richting de 1000 euro per maand, maar dat is overdreven. Maar hij schreef wel echt hard af. Veel kilometers meegemaakt. Alleen omdat er nu zoveel gedoe is met elektrische auto's. Dus of die... hoe heet het? Motorrijtuigbelasting? Of
ja, wegenbelasting.
De wegenbelasting, die gaat er misschien toch weer op komen.
Ja.
Er komen veel minder fiscale voordelen.
Mm-hmm.
Waardoor A, heel veel mensen van een elektrische auto af willen.
Ja.
En B, andere mensen niet per se willen kopen.
Mm-hmm.
Maar opladen blijft wel echt goedkoop op dit moment. Dus het is een beetje een gekke markt.
Ja.
En ik dacht, ja, deze is nu heel duur. Heeft minder kilometers. Ik rij veel Amsterdam, Hilversum, Heerenveen, Deventer, waar dat, we deze podcast opnemen.
Ja, en red je dat wel steeds?
Met de actieradius.
Ja.
Ja, ik kan sowieso heen en weer, kon ik met die oude.
Mm-hmm.
Alleen, je bent dan eigenlijk de hele tijd gefixeerd op je kilometers.
Mm-hmm.
En dan zit je eigenlijk een hele rit lang een soort spel met jezelf te spelen. Doe ik de juiste snelheid? Mag ik de airco aan? Dat soort dingen. Ja. De muziek je gaat zelfs de volume van de muziek lager zetten. Want anders denk je de batterij gaat eraan.
Nee, dat is toch helemaal niet comfortabel?
Dat is niet comfortabel rijden. Nee. Dus nu heb ik alles op een rijtje gezet voor een nieuwe. Er zitten veel fiscale voordelen aan. Want je krijgt nog die SEP-subsidie. Dus je krijgt 3000 euro terug van de overheid.
Ja.
Je krijgt gratis supercharge kilometers.
Ja.
Dus Tesla heeft zo'n heel groot supercharge netwerk waar je snel kan opladen.
Ja.
Daar heb ik nu heel veel gratis kilometers van.
Mm-hmm.
Ik kon die oude nog voor een mooie som verkopen. Dus ik ben er heel blij mee. En ik moet zeggen, die Tesla's zijn wel echt super tof.
Ja, maar dan heb je het vooral over de techniek, denk ik. En wat ze allemaal kunnen. Maar ik denk wel...
Het is alsof je een computer rijdt.
Ja, een computer op wielen. Ik snap dat heel goed. Maar ik denk dus wel van... juist omdat jij nu heel veel rond moet rijden. Amsterdam, Heerenveen, Hilversum, Deventer. Ja, moet je niet een diesel kopen.
Ja, dat je gewoon de hele tijd door kan, dat je niet afhankelijk van bent.
Ja.
Ik vind het heel fijn dat opladen relatief goedkoop is. Het is echt heel goedkoop.
Maar je zegt altijd, ik ben een Portugees, maar je bent ook een Nederlander.
Ja, klopt. Ja. Portugezen letten ook op de kleintjes, hoor.
Ja?
Ja, echt waar.
Maar je bent blij.
Ik ben heel blij met deze auto.
Maar jij, als jij straks weggaat hier van de podcast, dan moet je weer kijken...
Nee, want dat is ook het mooie om het af te sluiten. Met deze kan ik dus eigenlijk praktisch het dubbele rijden van wat ik met mijn vorige deed. Nou, dan zit ik niet meer die spelletjes met mezelf te spelen in de auto.
Ja.
Wat een luxe problemen zijn het ook, hè?
Ja.
Het is ongelooflijk. Wat hebben wij een leven, Eus.
Kopstukken.
Weet je wie ook echt een mooi leven heeft volgens mij?
Nou?
Ons kopstuk van deze week.
Hij zit er lekker in, hè, schijnbaar.
Ja, ja, ja. Het is iemand die in de Stentor stond deze week. Dat is de krant,
regionale krant
hier, ja. Inderdaad. De Stentor. En de mensen waren een beetje boos op hem.
Dan denk jij, ik nodig hem uit.
Dat is wel de vijver waaruit ik vis, ja. Want dat vind ik interessante mensen. Omdat elk verhaal heeft twee kanten.
Mooi gesproken. Twee kanten.
Ja, en vandaag hebben wij Bert van Schupperen.
Bertje.
Bert van Schuppen.
Bert van Schuppen. Ja. Sorry, ik las het verkeerd op. Sorry.
Geeft niks.
Bert van Schuppen. Meneer, wat doet u voor de...
Ik ben volkszanger.
Volkszanger.
Bertje van Schuppen.
Bertje. Is het dan Bert van Schuppen of Bertje van Schuppen?
Nou, ik word meestal aangekondigd op het podium als Bertje van Schuppen.
Ja, u bent volkszanger.
Ja.
En waar zingt u meestal?
Dat kan cafés zijn, discotheken, de Bruine Kroeg. Eigenlijk een brede scala aan uitgaansgelegenheden.
Eigen repertoire ook of nummers
nee,
van anderen?
Nee, alleen maar nummers van anderen.
En u was in het nieuws, omdat u zou optreden in, moet ik goed zeggen, café Het Pilsje in Twello.
Zeker.
En daar was wat gedoe over. Misschien kunt u het zelf beter vertellen.
Ja, ik ben een jaar of 4 geleden ben ik al een keer eerder bij café Het Pilsje geweest. Toen had ik nog te maken met een iets ander tarief.
Ja.
Maar nu met de drukke EK-zomer voor de deur... en dat begint al een beetje aan te lopen...
Ja.
Heb ik het tarief wat meer marktconform gemaakt... zoals mijn agent het noemt.
Ja.
En daar schrokken ze nogal van bij het pilsje, Marianne.
Want, wat vroeg u? Wat zei ze?
Marianne? Ja. Marianne is de beheerder van de uitbater van Café het Pilsje.
Okay, want wacht, hij heeft een agent?
Ja, ik zit gewoon bij een boekingskantoor.
Oh, okay.
Ja, zeker.
Ja. Ja. Want u vroeg 4 jaar geleden hoeveel?
€300 voor een half uur.
€300 voor een half uur repertoire van anderen.
Ja.
En dan stond u in een café, wat u net allemaal noemde, op dat soort gelegenheden.
Zeker.
En nu vraagt u?
€4.500, half uur.
Ja.
Is dat niet een beetje veel, Bert? Je.
Nou, het is allemaal marktwerking. Ik hoor jou net vertellen over de Tesla's, hè, met alle politieke regeltjes en et cetera. Ja. Nou, kijk, bij de volkszangers, dat is geëxplodeerd. De vraag naar volkszangers is geëxplodeerd.
Ja.
Heb je ook nog eens een EK-zomer voor de deur?
Ja.
Er is heel veel vraag en het aanbod wordt steeds minder. Want heel veel volkszangers moeten noodgedwongen stoppen omdat ze dood zijn of hun stem kwijt.
Maar,
dus er is veel meer vraag dan aanbod. Dus dan stijgt ook de prijs.
En nu als wij dit opnemen en uitzenden, dan begint ook het EK.
Ja,
dat is dus ook een periode waarin u meer aanvragen krijgt.
Zeker. Ja, zolang Nederland erin zit, zit ik wel op 4-5 per dag.
Ja, maar ik las ook het geschil met het pilsje. Een kroeg die zo sympathiek was om u 4 jaar geleden te vragen, wilt u niet echt oplossen?
Nee, maar kijk, ik geef van tevoren geef ik gewoon mijn prijs op.
Ja.
En zij gingen verkeerd uit van de prijs van 4 jaar geleden.
Mm-hmm.
En ja, dat is hun fout dan. Weet je hoe die bieromzet ook tegenwoordig gestegen is bij die mensen?
Weet je wat uw collega's ongeveer krijgen?
Ja, nou, dat heb ik wel een beetje opgezocht. Want ik kreeg vragen over van de stand, hoor.
Ja?
Die krijgen nog een stuk meer. Nou, en dat is ook het voordeel van een beetje van Schuppen. Ja. Kijk, als je bijvoorbeeld een Mart Hoogkamer uitnodigt.
Ja.
Die heeft 1 hitje. Ja. Dat doet hij 3 keer. Ja. En voor de rest heeft hij bijna niks te brengen.
Wat krijgt
hij? Die zit op zo'n 15.000, 16.000 euro per uur.
Poh, dat is zoveel geld, Sam.
Dat is echt heel goed geld.
En wie nog meer heeft dan?
André Hazes junior, wat denken jullie?
Nou ja,
15.000.
Gezien zijn talent denk ik 1.000, maar ja. Nou?
49,5. Voor een uur.
Net?
49,5 voor een uur.
Geloof ik niet.
49?
Kijkt u maar
een halve ton?
Op allbookings.com.
50.000 euro.
49.500 euro.
En dat is wel bizar. En
Suzanne en Freek is een koopje, want je krijgt er 2 voor de prijs van 1, 40.000.
Betje, mag Betje zeggen? Ja, sorry, we zijn al zo familiair. Er waren ook wat klachten over u. Het schijnt dat zeg maar, u treedt een half uur op. De eerste 10 minuten redelijk nuchter. Maar dan verstaan mensen u niet meer. U wil ook graag bier drinken. Dat dwingt u zelfs af, ook bij de organisatie.
Ja, maar dat wordt tegenwoordig geproblematiseerd.
Ja.
André Hazes is er groot mee geworden. Ja. Een biertje.
Ja,
dat hoorde er vroeger bij. Nu moet het allemaal maar netjes maar en keur. Dus Suzanne en Frankisering van deze maatschappij.
Wacht even. Die had eigen repertoire en die had status. Je vergelijkt jezelf nu toch niet met André Hazes, of wel?
Nee, maar ik denk wel dat het fenomeen volkszanger heel erg onder druk staat.
Ja.
Er wordt geklaagd over dat ze te dik zijn, ongezond, te veel drinken.
Ja.
Maar hoort niet ook een beetje bij het volkszangerige, hoort daar ook niet een beetje de randen van wat mogelijk is?
Nou, dan moeten we aan Sam vragen, want die hoort wel eens een volkszanger in een paardje waar hij altijd komt.
Nou, ik moet zeggen, kijk, ik heb ten eerste heel veel bewondering voor het feit dat je hier zit en dat je eerlijk ook vertelt over je dagprijs en dat je de muziek zo fijn vindt. Alleen ik vraag me dan wel af, als artiest wil jij niet het beste geven aan je publiek? En als je naar dronken staat te zingen...
Dronken? Wie zegt er nou dronken?
Dat zegt zei Marianne van Pilsje. Die
ja, maar dat is... Hè, want zij wil inmiddels ook richting de rechter. Zij probeert mij nu zwart te maken. Hè. Was het niet ook dat in de politiek wordt ook wel eens gebruikt dat iemand dronken is?
Ja.
Johan Remkes toen. Dat is gewoon puur om mensen zwart te maken.
Ja.
Dat probeert ze nu ook bij mij.
Vind jij jezelf
ik heb 5-6 pilsjes op. Ik ben een hele goede zanger.
Ben je beter dan Gerard Joling?
Ja, wie niet zou ik willen zeggen.
Ah, ik wil nog even iets zeggen hoor. Want die mevrouw kan zich niet verweren nu. Jij hebt ook wel impertinente berichten gestuurd aan de dochter van Marianne.
Als iemand niet wil betalen, ga ik overlijken. Dat is mijn inkomen.
Ja.
En als mensen aan mijn inkomen komen, dan zeker als ik dan een paar biertjes op heb.
Ja.
Dan ga ik in die emotie zitten.
Hoeveel optredens heb je de komende weken met EK?
Ik sta nu op 31. 31 tijdens het EK.
Voor die prijs?
Voor deze prijs, zeker. Soms maak ik wel vriendenprijsje.
Wat zijn het voor, met alle respect, debielen die dat
maar
betalen?
Hebben al die 31 mensen ook akkoord gegeven op die prijs? Of ga je weer telkens in een conflict
nou,
komen?
Ik moet zeggen, dat stuk in de Stentor, dat heeft wel wat losgemaakt. Dus mijn agent heeft nu wel een aantal mensen aan de lijn gehad die er nog onderuit willen.
Ja.
Dus daar wordt nu wel naar gekeken.
Ja.
Maar wat ik ook nog even wil zeggen is dat als je Bertje van Schuppen binnenhaalt, wordt het sowieso feest.
Nou, Bertje,
Heel veel plezier tijdens dit EK.
Jullie ook.
Dankjewel, Bertje. En wil jij misschien komen zingen op de eerste Tijgerbalsem Fandag?
Zeker weten. Wanneer is die?
Gaan we je later over inlichten.
Ik ben benieuwd.
Bijzondere ervaring met Bert. Bertje.
Ja, beetje ongemakkelijk, maar...
Ja, nou ja, over sociaal ongemak gesproken. Ik heb een week van sociaal ongemak gehad. En ik heb telkens tegen mezelf gezegd... Je moet er iets aan doen. Je moet er iets over zeggen. Je moet erop inspelen. Ja. Ik begin even bij het begin. Mm-hmm. Het begon in de sportschool. Ik was op maandag in de sportschool. Mensen met een nektasje om. Die omringden een gast die aan het boksen was.
Ja.
En diegene die aan het boksen was, die zat telkens zo te slaan op die bal. En vervolgens iedereen zo heet het in de ogen aan te kijken. Van yo, ik ben lekker bezig. Ik ben echt goed bezig. Kijk mijn hart slaan. Dus als iemand aan het boksen, mensen met een nektasje eromheen, was gewoon een beetje een ding.
Ja.
Ik denk dan, als je zo gaat uitsloven, ga naar een boksschool. Ga niet naar een algemene sportschool.
Ja.
Ga niet stoer lopen doen. En dat oogcontact opzoeken, aandacht willen.
Ja.
Had ik iets ervan moeten zeggen? Had ik erop moeten inspelen of niet? Wat vind jij?
Zagen ze er gevaarlijk uit?
Nee, niet echt.
Dan had je iets moeten zeggen.
Oké, nou ben ik met je eens. Dat was dus één. Dus dat was zat maandag al in mijn kop. Van, ja. Want ik zie die gast ook vaker. Nu had hij een hele groep bij zich. Dan denk ik van ja, oké, wanneer is het genoeg? Weet je wel, deze aandachtzoekerij.
Ja.
Toen zat ik in de tram 2 dagen daarna. Op de vroege ochtend, 7 uur. Ik moest met de tram naar mijn bestemming.
Ja.
En er zat een oudere man voor mij.
Hmm.
En de tram, die moest stoppen vanwege een ambulance die eraan zat te komen.
Ja.
Alleen die ambulance kon niet om de tram heen. Mm-hmm. Nu wordt het een beetje ingewikkeld, omdat er ook een tram van de andere kant kwam.
Ja.
Snap je? Dus die stonden een beetje bij elkaar, waardoor de ambulance zich er niet tussen kon wurmen.
Ja.
Maar die man die daar zat, die werd daar boos om.
Yo.
Dus gewoon iemand die met de tram ging, 7 uur in de ochtend, zei, je moet achter. Je moet er wel. Jezus. Nou, deze conducteur, daar vind je ook de oorlog niet mee, hoor. Nee. Die moeten we echt niet naar Oekraïne sturen, deze gast. Dit ging 5 minuten door. De ambulance was al lang weg.
Ja.
Er was niks meer aan de hand. We hadden, ik denk, max 2 minuten vertraging.
Maar dan, ik zou dus op dat moment naar die man toe gaan. Ben je wel lekker of zo? Dat zou ik zeggen.
Ja, ik hield me dus weer in.
Je komt bij nu als een verlegen jongen over.
Een beetje pussy. Ja. Nee, ik dacht, hij kapt wel op een gegeven moment. Mm-hmm. Het was 7 uur 's ochtends, dus ik had ook niet zo heel veel energie.
Ja, maar dat is... Hij zag
ook een beetje labiel uit.
Ja, het vind
gewoon
ik ook
een oudere, labiele man. Dus ja, ga je die dan aanspreken?
Ja.
En die chauffeur die stoorde zich er niet aan, want die ging stilzijns door, die zei niks terug.
Ja.
Er waren weinig andere mensen in de tram. Ik dacht, ik doe mijn oortjes aan. En
Nu ben je argumenten aan het zoeken om niet een held te zijn.
Klopt, ik was even geen held.
Ja.
Op een gegeven moment haalde die ook Rafa en de Gazastrook erbij. Oh, maar toen was mijn halte gelukkig daar.
Mm-hmm.
En toen kwam ik in de trein.
Ja.
En toen dacht ik... Ik heb nu 2 dingen meegemaakt deze week. Het gaat me niet weer gebeuren.
Oh ja?
Ik zat in de trein en we hadden heel veel vertraging ook. Dus ik zat er al niet lekker in. En dat kwam omdat we een andere trein moesten redden.
Mm-hmm.
Die waren tot stilstand gekomen. En wij gingen naast die trein en we gingen mensen overnemen.
Ik ben zo blij dat ik niet meer met de trein reis. Maar ga verder.
Ja, ik was echt 3 uur langer onderweg.
Mm-hmm.
Dus die andere mensen van die trein kwamen bij ons, kwamen netjes zitten. Die hadden ook heel veel vertraging. En er ging een beetje een grote... Laten we zeggen, corpulente jongen ging naast mij zitten.
Mm-hmm.
Met zijn moeder, dacht ik.
Ja.
En op een gegeven moment... Ik ging me eraan ergeren. Mm-hmm. Maar hij had een lolly. Ging die lolly echt...
Stop maar. Anders gaan heel veel mensen nu stoppen met luisteren.
Mensen met misofonie.
Ja.
Maar dat ging echt heel lang door.
Ja.
En dus ik had dat incident in die sportschool met die bokser. Die dacht, ik ben de grote jongen hier.
Ja.
Toen had ik die, ik weet niet wat het was. Een ex-militair, een veteraan die zich misdroeg in de tram.
Ja.
En toen dacht ik, deze corpulente jongen die heel hard zijn lolly zit te eten. Nadat we hier allemaal vertraagd zijn, had ik echt geen zin in.
Ja.
Dus ik kijk ze om en ik kijk naar. Ik zit zo met mijn hoofd te schudden. Ja, ik zei niks, want hij keek niet echt terug. Maar ik zat echt zo te en ik kreeg maar niks terug. Maar ik dacht, oké, ik heb er nu wel een moment van gemaakt, weet je wel. Mm-hmm. Ik heb aangegeven van tot hier en niet verder.
Ja.
En wat bleek?
Nou?
Het was volgens mij gewoon een beetje een autistische jongen.
Oh.
Dus hij ging ook... Wat echt 5 minuten later, toen ging hij klappen.
Ja, hij was geestelijk niet goed.
Ja. Dat was best wel kloten.
Ja.
Dit was heel hoog. En zijn moeder die moest hem ook, zeg maar... Ja, ze deed net niet een riem om hem heen, weet je wel. Ja. Hij was echt een beetje...
Hij hoeft niet aangelijnd te worden, maar hij mocht er wel zijn. Ja.
Het was echt.
Het valt me wel op dat jij inderdaad moeite dan hebt met dit soort omstandigheden.
Ik vind dat zo. Ik weet niet welke houding ik moet aannemen. Ik weet niet hoe ik moet omgaan met deze mensen. Ik weet niet hoe ik ervan iets van moet zeggen. Is dat aan mij? Is dat aan anderen?
Mm-hmm.
Kijk, als er echt acute noodzaak is, bijvoorbeeld in een kroeg als er ruzie is, ga ik altijd tussen, ga ik mensen stoppen.
Ja.
Wil ik niet dat ze doorgaan met ruzie.
Ja.
Maar met dit soort sociaal ongemak, want zo zou ik het eerder omschrijven, dan vind ik het heel lastig om daar iets mee te doen.
Ja.
Maar ik kan me er wel eindeloos aan storen. En nu vind ik het kut van mezelf dat het moment dat ik ervoor koos om iets te doen, was dat bij een autistische jongen die zichzelf niet in de hand had.
Ik ken iemand die altijd weet wat ze moet doen.
Ja?
Ja.
Wie is dat dan?
Dat is mijn moeder.
Ah, baba nee.
Want zoals de vastluisteraars van deze podcast weten, bellen wij op onwillekeurige tijden met mijn moeder, Baba Anne, om ons te helpen, om ons te gidsen door het leven. En we gaan haar nu ook weer bellen. Anne, als mensen gaan voorkruipen in de rij bij Jumbo, wat kun je dan het beste doen?
Koffie drinken. En dan vrouwen samen praten. Clashen.
Ja.
En dan kijken. Mm-hmm.
En als ze gemeen doen tegen elkaar?
Nee.
Niet gemeen doen?
Nee.
Oké. Dus wij moeten altijd aardig zijn tegen iedereen?
Ja, altijd. Voor mij kennen ze twee vrouwen, zelfs mij oud, zeg maar. En dan met samen zitten, koffie drinken. Vrouw zegt, ik ben betalen. Ik ben zeg, nee, ik ben altijd betalen. Met samen drinken. Klesje, 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 klesje. Ener. En dan gaan we naar huis. En dan
Volgende keer nog een keer.
Ja.
Oké, dankjewel mama. Dit hadden wij nodig.
Dankjewel, baba.
Doei.
In het begin volgde ik het nog wel. In het midden was ik er ook nog wel bij. Maar uiteindelijk raakte ik er helemaal kwijt. Het is wel de eerste keer dat ik iets van haar heb begrepen.
Ja, nou ja. Ze had een vraag gehoord, maar ze snapte er niks van. En toen begon ze over koffie drinken. Ja.
Pittig, maar wel lekker.
God, ja. Mijn moeder drinkt dus altijd thee in de Jumbo.
Ja. Wat je ook kan drinken, en daar krijgen wij trouwens veel commentaar op. Wij drinken veel Pepsi Max.
Ja.
En dat zien mensen?
Zero sugar.
Natuurlijk. Ja, wij drinken Pepsi Zero Sugar. Dat staat hier en mensen in de comments vragen zich soms af, hoeveel Pepsi hebben jullie nodig op een dag?
Ja.
Best wel veel. Wij zijn Pepsi-liefhebbers,
ja,
toch?
Ja, absoluut. En ik kan dat verklaren vanuit mijn oogpunt. Ik lust geen koffie. Ik heb heel veel energie nodig op een dag. In Pepsi Zero Sugar, de naam zegt het al, zit geen suiker. En het is voor mij een klein pepmiddel. Dus daarom drink ik veel Pepsi. Ik vind het lekkerder dan Coca-Cola. Niks tegen Coca-Cola, maar deze smaak bevalt mij beter. En daarom ben ik, kan ik wel zeggen, echt een fan van Pepsi.
Ja.
Wat is jouw relatie met Pepsi?
Ik was vroeger groot fan van de geduchte concurrent.
Mm-hmm.
Van Cola Zero. Toen ik in Portugal woonde.
Ja.
Toen kwam ik hier.
Ja.
In Nederland kwam ik terug.
Ja.
En Cola Zero smaakt hier minder lekker. Ben ik overgestapt naar Pepsi.
Hoe kan dat?
Ik weet niet wat het is. Dat het ergens anders gefabriceerd is en dat het dan op een andere manier uit de koker komt.
Ja.
Maar die Pepsi is zo lekker hier. Dat is niet normaal. Dus in een restaurant, als ik zeg, mag ik een Cola Zero? Want dat zeg je uit automatisme. Hè?
Ja.
En dan zeggen ze, sorry, we hebben alleen Pepsi.
Vind ik zo'n rare reactie
dan
altijd.
Dan ga ik op mijn knieën en zeg ik, ik had niks anders willen horen.
Ja, vind ik wel goed dat je het aankaart. Obers, serveerders, weet ik wat hoe ze zichzelf noemen, serveerders. Je moet niet zeggen, sorry, ik heb Pepsi, nee, Max. Je moet zeggen, ja, we hebben Pepsi. We hebben geen Coca-Cola.
Ze moeten op de tafel springen en zeggen, je moet eens weten wat ik voor je heb. Dat is een veel waardiger alternatief dan cola.
Als mijn carrière in de media eindigt, in de boekenwereld, dan wil ik bij Pepsi gaan werken. Want ik sta echt achter dat merk. En design is ook zo mooi van die blikjes. Ze hebben een nieuwe branding gedaan.
Ja.
Weet je, Pepsi Max. Oh nee, Zero Sugar, we love you.
Als we hier ons niet voor gaan betalen, weet ik het ook niet meer.
Trouwens, het gaat nu een beetje over geld en zo. En dat verhaal van die horloges, dat
het blijft
dat
ons achtervolgen.
Dat sluit
ook,
maar door. En ik weet dat ik daar een iets wat,
Jij hebt een bak met horloges gekregen van je schoonvader.
Ja.
En we zijn aan het wachten op wat ze nou precies waard zijn.
Het zijn niet zomaar horloges. Het zijn horloges van goud allemaal. Grote merken. IWC, Omega's, Le Coudre. Ja, en mijn schoonvader, die zei, ze hebben veel waarde. Alleen, mijn schoonvader, ik weet niet. Bij hem pakken dingen wel eens anders uit dan hij zegt. Mm-hmm. Maar ik ben inderdaad naar een juwelier gegaan. En die was helemaal onder de indruk van deze verzameling. Die zei, geef me even de tijd, ik ga dat onderzoeken. Vandaar ook, nu zeg ik het tegen jullie, vandaar dat ik niet meteen kon vertellen wat de waarde was. Ik wist het gewoon niet.
Nee. En nog steeds niet.
Inmiddels weet ik het wel.
Oh.
Ja, alleen dit is heel gevaarlijk. Want wij willen natuurlijk niet dat het allemaal overvallers of mensen met kwade intenties bij mij thuis komen. Nee. Het ligt niet bij mij thuis. Maar de horloges blijken waard te zijn 10.000 euro's.
Echt waar?
Echt waar.
Wow. Waar gaat het geld naartoe dan, straks?
Dat is een heel vaag verhaal, want dat weet mijn schoonvader ook niet. Hij weet dat hij ervan af wil. Mm-hmm. Hij zegt alleen ook, ja, ik ben 76, dus wat moet ik met zoveel geld? Hij heeft al zijn bijhuis verkocht. Mm. Dus ik zit nu in een hele ongemakkelijke positie, dat ik veel geld voor hem kan ophalen en hij heeft mij niet verteld wat ik ermee moet doen.
Is hij een welvarende man?
Hij komt niets tekort. Hij is niet een rijke man, dus hij is niet van de elite of zo, maar wel hogere middenklasse.
Zou dit in de podcast willen stoppen of niet?
Als sponsor?
Ja.
Dat is een goed idee. Alleen, wie sponsoren we dan?
Ja, wat doet hij verder?
Nou, ik zit net te denken, terwijl ik die vraag stel van wie sponsort ons, dan had ik moeten zeggen. Het is wel zo dat hij nu op zijn 76e gaat debuteren.
Als?
Schrijver.
Oh,
ja, niet als schrijver van toegankelijke boeken, want het is heel erg esoterisch en zo. Dat betekent dat je, ja, dat je niks van begrijpt. Heel erg gericht
Storm Alive,
op specialisme. Dus ja, misschien wil hij inderdaad wel, maar zo wil ik niet zijn. Ik wil, niet
ik wil dat boek wel gaan pluggen hier.
Oh, dus dat wij een onleesbaar boek gaan pluggen en dat wij daar geld voor krijgen.
Ja.
Willen wij zulke mensen zijn?
Ja.
Dan ga ik het aan hem voorleggen.
Let's go.
Had je niet verwacht, hè?
Nee.
Maar ik wil nog iets zeggen. Er is voor mij wel een hele wereld open gegaan. Die horlogewereld, ben jij er bekend mee?
Nee.
Nee, wij houden allebei niet echt van horloges.
Nee, ik vind het niet zo interessant.
Het is een hele industrie. Je hebt van die websites waar mensen in de gaten houden van, oh, dat model wil ik hebben, dat is uniek en dit en dat. Dus het was wel leuk om even daarin te zijn in die wereld.
Ja. Ja.
Ja. Dus binnenkort hebben we een nieuwe sponsor. Gefeliciteerd.
Can't wait.
Dankzij mij. Over sponsors gesproken, je struikelt deze weken over de commercials en de reclames en weet ik veel wat als het gaat over het EK. Word je ook ziek van of niet? Of geniet je er wel van?
Nee, ik vind het wel leuk. Wat dan?
Nou, met ik bedoel, ik pik er nu eentje uit. Niet dat ik een hekel aan hem heb. Maar Wesley Snijder zit ook in zo'n supermarkt commercial, heb je gezien? Met Wes en Wes.
Oh, met Wesley Bronkhorst, ja. En ja, dat nummer.
Dat ze gaan zingen en daarvan heb je inmiddels geloof ik 4 of 5.
Ja, zijn maar dat er is wel toch altijd zo? Nee, bij elke eindronde.
Nee, klopt. Je hebt er heel veel van. Maar goed.
Johnny Rep van Wilfred vind ik een goed nummer.
Wilfred Gené heeft een nummer gemaakt over Johnny Rep. Ja, dus moeten wij niet een EK-nummer gaan opnemen?
Zouden wij dat kunnen?
Nou ja, dat hangt af van onze agenda's. Wat ga je doen?
De agendaatjes van komende week.
Ik ga, nou trouwens, dat is wel leuk om te vertellen. Ik ga mijn eerste programma ooit presenteren.
Wat goed.
Ja.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Dat hoor ik hier nu ook voor het eerst.
Ja.
Welk programma?
De sterkste man van Nederland. Dus ik werd gevraagd. En ik zei, ja, ik snap dat jullie me als kandidaat zouden willen. Nee, presentatie. Dus dat ga ik voor RTL 7 doen.
Jij gaat een programma presenteren.
Dat klopt, dat is feitelijk juist.
En waarom vertel je me dat nu pas in de podcast en niet in het echte leven?
Nou, omdat we elkaar in het echte leven zo weinig spreken.
Mm-hmm.
Heb ik jou dit echt niet verteld?
Nee, ik weet van niks.
Nou ja, bij deze. Je bent op de hoogte.
Nou, leuk man. Ja. Heb je wel onderhandeld over een goed contract?
Ja. Niks mis mee.
Hoeveel draaidagen?
4. Drie zelfs.
Wanneer beginnen de opnames?
Volgende week heb ik er 2. En dan een week daarna heb ik nog eentje.
Leuk man.
Ja. Dus 4 afleveringen, 3 dagen.
Dus ik zit hier nu niet alleen tegenover een Champions League verslaggever.
Nee.
Niet alleen tegenover een redacteur.
Niet tegenover de vriend van Suzanne Schulting.
En nu ook de presentator.
De zoon van Helene Verrooyen.
Presentator van de sterkste man van?
Nederland.
Van Nederland. Jij hebt toch ook van de wereld, dacht ik?
Ja, die doe ik ook.
Die ga je ook doen?
Ja, dus het is zeg maar, je hebt de Champions League van de sterkste mannen.
Ja.
En gewoon de nationale finale dag, zeg maar. Die 2 ga
ik vind het toch wel een enorme scoop hier aan het einde van de uitzending.
Is niet niks. Ik heb iets moois bewaard voor het einde.
Goed, man.
Ja.
Ja, daar kom ik met mijn suffe agenda.
Nou.
Het is altijd veel van hetzelfde, hè?
Vertel, wat ga je doen?
Jij kan het al invullen wat ik deze week ga doen.
Je hebt een lezing.
Meerdere.
Ja, je hebt een draaidag.
Meerdere.
En je hebt waarschijnlijk ook een paar columns die je moet schrijven.
7.
Kijk eens.
Ja.
En een nieuwsbrief die je moet schrijven.
Nieuwsbrief?
Ja.
Ik kom nog een keer bij jou langs.
Ja.
bij Vandaag in Zuid.
Ja.
En,
VI Oranje heten we dan.
Oh, sorry. VI
Vandaag in Zuid Oranje.
Dus, maar ik moet nog helemaal bijkomen van het feit dat jij de presentator bent van de sterkste mens van, van Nederland / wereld.
Ja.
Je bent er zo cool onder dat ik... Dit is geen prank of zo, hè?
Nee, het is geen
prank. Ik weet dat pranks het goed doen op TikTok, maar wij zijn een serieus medium.
Ben je geen pranker?
God, hé. Nou, leuk hoor. En EK begint natuurlijk ook vanavond. Moeten wij nog iets van de winnaar gaan voorspellen? Dat doet iedereen toch? Dat is mode.
Engeland.
Engeland?
Ja, ik ga niet mee met de meute.
Mm-hmm.
Iedereen zegt Frankrijk. Dus daar kan ik ook voor het gemak in meegaan. Ik zeg Engeland.
Ik zeg Italië. Omdat
Italië?
Ja, ze hebben 4 legends gevraagd om te komen naar het trainingskamp. En die jongens wegwijs te maken. Het leeft daar heel erg.
Oké, okay. Welke legends?
Nou, onder andere Del Piero.
Daar stond ik toen ik de Champions League deed vorige week voor RTL 7. Dat was ook wel mooi.
Je bent wel van de name dropping, hè? Ja. Ja, vertel.
Ja, nee. Naastbij, dat is, sta je in zo'n box met je camera. En naast je staat de Italiaanse tv.
Mm-hmm.
En daar waren Fabio Capello, Alessandro Del Piero en Esteban Cambiasso.
Zo.
Dat is ook best wel tof om daar dan even naast te staan.
Ja, ik stond naast Mats Del.
Ja, van Go Ahead?
Go Ahead, yes. Ja.
Dus, positie speelt hij?
Respect.
Nice.
Dus, volgens mij is dat niet echt een groot verschil qua status. Maar
zeker
goed, oké. We gaan het meemaken. We gaan samen de tornado in. En hopelijk zijn we er volgende week weer.
Can't wait.
Vond jij dit een leuke podcast? Laat dan 5 sterren achter en een review. Dan kunnen meer mensen ons vinden.